En in de raadkamers waar die opheffingsverzoeken dienen, de raadkamer Amsterdam en Alkmaar en Assen hebben in ieder geval uitgesproken dat mensen uit het grenshospitium niet naar een gewone baaiers mogen. Omdat de regimes niet aan elkaar vergelijkbaar zijn. Nou, dat lijkt me dan in ieder geval heel terecht. Omdat je vanuit het grenshospitium in ieder geval nog mag bellen bijvoorbeeld. Dat kan dus vanuit Nieuwe Sluis ook niet eens meer. Het zijn beide baaiersen natuurlijk, maar... De regimes in een gewoon HVB, je kan je nog afvragen wat beter is, maar goed. In ieder geval is de Nieuwe Sluis niet beter dan in het grenshospitie.
Nee, eigenlijk zou het gewoon beter zijn dat die baaiers gewoon gesloten zouden worden. Toch?
Het grenshospitie bedoel je, ja. De grensgevangenis. Ja, ja. Wat ons betreft wordt dat bijvoorbeeld een open opvangcentrum. Waar vluchtelingen worden opgevangen en dan werkelijk opgevangen en niet gevangen. En dan kunnen ze zich vervolgens richten op hun asielverzoek. En ik wil niet zeggen dat daarmee het hele vluchtelingenbeleid opeens er wel goed aan toe is. Maar in ieder geval kunnen de mensen dan zelf ook wat actiever worden in hun eigen asielverzoek. En dat lijkt me een zinnige zaak. Dat is mijn verhaal.
Oké. Ik wou het hier ook een beetje belaten.
Ja.
Bedankt voor je telefoontje en sterkte.
Ja, akkoord.
Oké.
Dag.
Hoi. Kun je in het kort vertellen hoe de demonstratie gisteren verliep?
Dat zal ik doen. Dat ging wel goed. We verzamelden dus bij het station in Arnhem.
Ja.
Dat was een wat regenachtig, wat druilerig begin. Want tenminste, het begon wat te regenen. Daar was Theaterstraat natuurlijk met wagen waarop iemand al wat liedjes voor ons heeft gezongen. Pimpinella was erbij, dus een keuken, dus mensen konden thee en koffie drinken. En daarna om 12:30, na een korte inleiding van een van onze mensen, gingen we op weg. Dus zijn we van Arnhem zijn we dus naar het noorden gelopen. Dat is een wandeling van ongeveer 8 kilometer naar de zuidkant van de vliegbasis Delen. Mm-hmm. En daar hadden we dus een plek uitgezocht om daar een manifestatie van 1,5 uur te houden.
Hoe was de opkomst?
Redelijk. Ik had zelf geschat op zo'n 200 mensen en die waren er ook wel.
Mm-hmm.
Dus misschien als het weer wat zonniger was geweest, dan waren er al meer gekomen.
Ja. En hoe ging het verder bij Delen? Want jullie liepen naar vliegveld Delen toe, heb ik begrepen.
Ja, de wandeling die was heel leuk. Ik heb voorop gelopen. En met een paar van de kinderen heb ik die wat garen gegeven om de route dus verder uit te zetten. Maar dat was nauwelijks nodig, want de mensen bleven vrij goed bij elkaar. Er was ook vrij veel belangstelling van pers, dus RTL was er ook bij. En daar aangekomen, stonden wat kramen opgesteld. Theaterstraat was ook daar weer te plaatsen. Er was ook nog een bus ingezet door ons om mensen dus die niet wilden lopen van Arnhem daar naartoe te brengen. En er waren ook wat direct mensen direct die naar de manifestatie waren gekomen. Nou, en het was gelukkig heel droog weer geworden. En het programma werd verder afgedraaid. Hè. Dat begon met een optreden van een Filipijnse vrouw die wat liederen voor ons heeft gezongen. Dan zijn er wat spreeksters en sprekers geweest. Waaronder Geert van Alkemaar, Janine Stuurwold van de actiegroep Anti-Mot uit Oost-Groningen. Hanna van Wijnga, de lid Eerste Kamer GroenLinks, heeft gesproken. En Kees Koning. En dan heeft de rockband Diddley Squad hebben nog een optreden verzorgd.
Mm-hmm. In welk kader hebben jullie die demonstratie georganiseerd? Of wat was het doel van die demonstratie?
Nou, de bedoeling eigenlijk... Dat dit bij elk jaar terug gaat komen en dat zich voornamelijk richt dan tegen de luchtmobiele brigade. Hè, wat eigenlijk het topje is van, in feite zijn we tegen heel het militarisme bezig. Maar dit is gewoon het neusje van de zalm of zo aan het worden.
Wat zijn specifiek jullie bezwaren tegen de luchtmobiele brigade?
Ja, wat is sowieso al je bezwaar tegen het hebben van een leger? Mm-hmm. Zo van, we zijn in de wereld zijn we economisch dominant met nog een aantal westerse landen. En we zijn een kleine economische reus. En we hebben militaire middelen hebben we nodig om onze belangen eventueel te handhaven. Dus wij zijn bang dat die gewoon ter bescherming van die belangen dus op diverse plaatsen in de wereld ingezet gaan worden. En ja, dat is dat zien we dus helemaal niet zitten.
Nee. En Deilen is een onderdeel van die luchtmobiele brigade.
Ja, in Deilen wordt daar wordt dus een deel van die mensen worden gestationeerd, hè, van die 3000 rode beretten. En vanuit Deilen wordt ook geoefend op de Ginkelse Heide.
Ja. Onder andere de helikopterafdeling zit aan troepentransport.
Ja, sinds zo'n 40 heli's voor troepentransport en dan nog zo'n 40 zwaar bewapende en 29 observatiehelikopters.
Mm-hmm.
En die, een deel komt daarvan dus steeds naar Deilen toe om van daaruit te oefenen.
Was er nog veel belangstelling van politie of zo, naar aanleiding van dat vorig jaar een aantal helikopters op diezelfde luchtmachtbasis?
Ja, we worden wel in de gaten gehouden, dus... was wat politie, maar C en ook wat stille. Dus ja, het is toch een vrij kleurrijk gezelschap om hele leuke mensen. En er zitten natuurlijk ook mensen tussen die veel bereid zijn verder te gaan. En dat weten we ook wel.
Mm-hmm.
Dus ja.
Deze koning hield niet voor niets een toespraak.
Was ook van de partij. Nee, het was gewoon. Het is ook heel leuk om gewoon al die mensen tegen te komen. Of voor die verleden leer je elkaar toch vrij goed kennen. Dus in die zin was het gewoon. Heel gezellig.
Mm-hmm.
En daarna zijn we nog naar de Oranje kazerne gegaan. En daar hebben we dus met heel veel knotte wol hebben dus de hele zaak dicht geweven, heel web gemaakt. Nou, iedereen was daar ontzettend druk mee. Mm-hmm. Dus iedereen deed allemaal gezellig mee.
Is wel voor herhaling vatbaar?
Nou, het is de bedoeling dat dit elk jaar terug gaat komen. Dus met Pasen. Waarschijnlijk wordt dat misschien volgend jaar Assen. Want een deel van die luchtmobiele brigade komt in Assen ook te zitten. Mm-hmm. Dus dat we daar neerstrijken. Maar het kan al evengoed een ander militair complex of geheel zijn wat we belangrijk vinden op zo'n moment.
Twente misschien?
Ja, van... maar het is de bedoeling
dat het wel eigenlijk... Maar ja, er zit geloof ik niemand meer op dit moment. Maar
wat zeg je?
Er zit op dit moment niet zoveel meer in Twente, geloof ik. Volgens mij is het hele vliegveld richting Italië vertrokken.
Oh, dat zou best kunnen, ja. Ja, ik ken alleen de wat grotere in Twente, heb je niet zo'n groot vliegveld. Hoor. Oh ja, natuurlijk.
Ja, natuurlijk wel, toch?
Ja, nee, dat ben een paar keer geweest.
Ja.
Maar de grotere zit ook in Brabant, hè. Ja. Er al een stuk of 4, 5. Dus vliegvelden. Nou, en verder is het de bedoeling dat er in september dus elk jaar iets komt tegen de wapenproductie. Want we zijn nog steeds, we zijn geen grote wapenproducent in de wereld. Waar we produceren toch aardig wat rotzooi. Mm-hmm. Die ook naar andere landen wordt geëxporteerd. Nou, dat is gewoon, ja, je reinste waanzin. Dus in september komt er steeds zoiets. Dat is nu de laatste keer in december geweest, maar dat verhuist naar september. En dat is de bedoeling dat ook elk jaar terug gaat komen.
Mm. Leeft het antimilitarisme nog? Heb je dat gevoel?
Ja, bij een flink aantal mensen leeft dat wel, hoor.
Mm-hmm.
Van, kijk, je hebt altijd een beetje ups en downs. Je zit misschien nu een beetje qua vredesbeweging of antimilitaristische beweging in een beetje een dalperiode. Maar je ziet toch een heel aantal mensen heel trouw verder gaan.
Mm-hmm.
En dat is hard nodig. Ja, kijk, antimilitarisme is maar een aangrijpingspunt. Hè. Het verhaal wat erachter zit is veel groter. Van, het gaat om veel meer dingen. Dus de economische is heel belangrijk. Hè, van,
De militaire macht moet de economische macht beschermen.
Ja.
Ja.
En economisch exporteren wij ontzettend veel geweld over de grenzen. En in de vorm van ongelijke verhoudingen. En dus we halen vrij veel uit andere landen weg. En er zit, als je nog verder dieper gaat kijken, van hoe gaan we met elkaar in de samenleving of op de wereld met elkaar om. Hè? Dus het heeft ook met onderlinge verhoudingen te maken.
En daar is die luchtmobiele brigade een onderdeel van, om die economische macht zeker te stellen.
Het is een topje van de ijsberg wat je aangrijpt, terwijl het verhaal wat erachter zit voor iedereen wat weer wat anders is, maar gewoon veel langer is.
Ja.
En dat probeer je steeds duidelijk te maken.
Oké, we hopen dat jullie dat in de toekomst nog regelmatig gaan doen. En we wensen jullie er veel succes mee.
Ja, jullie ook, hè. Oké. Blijven gewoon bezig.
Ja, wij ook.
Tot ziens.
Tot kijk. You don't have a clue. I make your song better and you always try to sue. Money, 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 it's gone to your head. I sample too much and you say the music's dead. Dead? Huh. You're the one that's dead. Lots of money spent on someone with a hollow head.
Wat andere, gisteren Kraken.
Mm-hmm.
In de Pieter Langendijkstraat. Een natuurlijk ook weer zo'n centraalsloos stadsvernielingsproject.
Ja, maar wacht even, voordat je verder gaat. Hoe zit het met de Bontekoe? Ik bedoel...
Dat is een goede vraag. Dit is de huiskamervraag van de week. Stuur uw oplossing op een briefkaartje naar Radio de Vrije Keizer. Postbus?
14521.
Juist. En de postbode?
1001 LA in Amsterdam.
Juist. En dan maakt u volgende week kans op een leuke prijs in het Kraakland.
Toch geleverd door natuurlijk Chateau de Bontekoe Kraak.
Uiteraard, uiteraard. Uiteraard. Maar waar het nu weer om draait is dus weer shit gisteravond illegale ontruiming knokploeg met politieassistentie.
Oh, waar?
Dat was dus in de, wat is het, Pieter Langendijkstraat? Waar men dus ging kraken gisteren, want ja, het is Pasen en dan is het zo'n loze maandag die helemaal zondags voelt. Dus dan gaat men kraken, nietwaar?
Ja, vertel eens.
Nou, het was op zich was het een rustig, relaxed kraakje. Men zag meteen dat de buurman met zijn draagbare porto-telefoon de smeers ging raadplegen. Maar die kwamen heel relaxed aangezet. En men deed een mededeling van ja, gekraakt. En men deelde mede dat er leegstand zou zijn geconstateerd zonder dat de kopsies daarvoor noodzakelijke wijze naar binnen hoeven. Beste luisteraars, dat hoeft helemaal niet. Als ze vriendelijk genoeg zijn, en u ook, dan kunt u ze buiten de deur houden en dan vinden ze het wel best allemaal. En dan maken ze ook nog procesverbaal als ze hun werk goed doen. Maar dat doen ze meestal niet zo goed, want de meeste cops die zijn analfabeet en kunnen niet omgaan met WP5.1. Hoe dan ook, s'avonds waren er slechts weinig bewoners in de Pieter Langendijkstraat aanwezig. En toen verscheen er een knokploegje met, er wordt gezegd, politieassistentie.
Ja?
Ja. En dus zijn de bewoners afgetaaid.
Hoe groot was die knokploeg dan?
Dat weet ik niet. Ik was er niet bij.
Shit.
Ja.
Waren ze bewapend met het een of ander? Of,
Ik kan alleen maar vage mededelingen erover doen.
Mm-hmm.
Ik kan alleen maar vage mededelingen erover doen. Ik zou kunnen zeggen dat mensen die belangstellend zijn... hun zich lijfelijk kunnen melden in de Volkskerk... en van daaruit naar elders worden verwezen.
Ja.
Dat lijkt me het slimste. En mensen die actief naar de radio luisteren, die zijn dan geadviseerd om dat nu meteen te gaan doen.
Oké, maar Chateau de Bontekoe, dat is dus nu...
Dat is de vraag voor volgende week.
Ja, maar...
Nu antwoord op een kaartje, nou.
Ja, wacht even, Maar is dat niet een beetje degradatie van zo'n pand? Ik bedoel, we hebben daar al wekenlang, op het puntje van onze stoel...
volgen. Ja, maar u brengt mij natuurlijk nu in de grootste problemen met deze vraag. Nou. Live op de radio met mijn billen bloot.
Nou, dat hoeft toch niet? Je kunt er ook een vage mededeling doen.
Oh, een vage mededeling. Ja, nou, de vage mededeling. Ik kunt live aanwezig zijn in het hotel vanavond Hilversum Tig. Tussen 11 en 12 ergens.
Ja.
Op radio de VPRO weet ik niet. Voormalig progressieve radioomroep. Maar dit is toch het betere werk, dacht ik.
Maar...
Bij u op schoot.
Ja,
ja.
Maar dan krijgen we dus eigenlijk volgende week te horen of het om Chateau de Bontekoe gaat of ex-Chateau de Bontekoe.
Oh, is dat de vraag? Ja, nou, we organiseren een enquête. Hè? Ja, laten we dat doen, meteen. Is de Bontekoe ex of niet? U kunt langs fietsen, u kunt gaan kijken en u kunt uw antwoord invullen op een briefkaartje. U stuurt hem naar Radio de Vrije Keizer, postbus.
14521.
14521 te Amsterdam en de postbode is
1001 LA.
1001 LA, dat is LA voor lachen. Tot de volgende keer.
Ja, dat zal wel moeten dan, hè?
Ja, dat zal wel moeten. Wordt vervolgd.
Oké, bedankt en het gaat goed met je, veel succes met je benen en zo.
Ja, ik was in een gat gevallen en door mijn knie gegaan, maar dat gaat wel weer.
Nou, dat lijkt me niet zo prettig.
Wat?
Lijkt me niet zo prettig.
Ja, het is vreselijk die stadsvernieling overal. We moeten daar wat aan doen.
Oké.
Dus, we gaan wat doen.
Nou, veel succes met jullie activiteiten.
En veel plezier met onze zending.
Oké. Okay.
En onze activiteiten.
Doei.
Doei.
Over voorlezen. Vandaag, of afgelopen zondag dus, 11 april, hebben wij het flatgebouw tegenover het station Leiden gekraakt. Dit enorme pand staat al enkele jaren leeg. Het is door de universiteit verlaten en er zijn geen plannen mee. Met de kraak van dit pand willen wij de woningvoorraad uitbreiden en daarnaast ruimte creëren voor mensen met eigen initiatieven op maatschappelijk en cultureel gebied. Niet commerciële organisaties of het opstarten van eigen bedrijfjes met een ideële grondslag. Voor dergelijke initiatieven bestaat in Leiden geen betaalbare ruimte, terwijl er vele panden voor lange tijd leeg staan. De etages van het flatgebouw, die nu bewoond worden door studenten, kunnen in de huidige vorm blijven bestaan, daar de woningnood onder studenten groot is. Wij streven ernaar om op korte termijn een legale structuur voor dit project, wat wij centraal genoemd hebben, op te zetten. In overleg met de eigenaar van het pand, de gemeente Leiden en de huidige bewoners. Hiervoor zal voor 1 juni van dit jaar een definitief plan plus een organisatiestructuur voor het beheer van het pand gepresenteerd worden. In dit artikel... Hallo? Bla bla bla. Hallo?
Ja, hoi.
Kun je iets vertellen over de afgelopen weekend?
Je hebt het zelf al gezegd dat we zondag met een grote groep mensen de leegstaande flats in zijn getrokken. Het was een paar dagen daarvoor voorgekraakt, maar het leek ons best om op zondag te wachten. Dus een hoop mensen gemobiliseerd voor die dag en we zijn nu eigenlijk vandaag een beetje aan het afronden om de etages die niet gebruikt zijn en dus door ons gekraakt zijn. Dat zijn er in totaal 10. Om die dus af te zonderen van de 3 etages die waar de anti-kraak in zit.
En dan is het idee om er van allerlei dingen te gaan organiseren. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, nou, het is zo omdat het is zo'n enorm pand met iets van 200 kamers die wel goed bewoonbaar zijn. Dat we denken dat het beste is om het toch een soort, dat het een vast karakter krijgt, dat niet een paar jaar gekraakt is en daarna ontruimd wordt omdat het voor kantoren moet wijken. Mm-hmm. De eigenaar, het Philips Pensioenfonds, die heeft er op het moment nog geen plannen mee. De gemeente zou ook graag zien dat er wat mee gebeurt. We willen binnen een maand een inventarisatie af hebben waarin zeg maar allerlei mensen hun initiatieven kunnen inschrijven in een boek. Of nou gaat het om een sticht van een woongroep of dat ze werkruimte nodig hebben of oefenruimtes. We maken aan de hand van die inventarisatie een plan waarin ook de verdeling van de ruimtes te staan komt. En daarmee willen we dus aan de slag gaan met de gemeente en de eigenaar.
Was het niet moeilijk om te kraken met kraakwachten erin?
Ja, het was ook niet echt dat we dat hier vaker doen of zo. Maar ja, we hadden zoiets van, het is een flat van 12, 13 woonlagen. De 3 verdiepingen met kraakwachten zitten op de eerste, tweede en derde. Er zijn eigen opgangen op begaande grond. De hele begaande grond die staat dus ook leeg. Praktisch gezien kon het wel, omdat als je in een flat woont ergens in een andere wijk, dan deel je ook een traphuis, dus dat moet wel kunnen, dachten we. Dus we hebben het eigenlijk gewoon maar gedaan. En de politie stond een beetje met de handen in het haar, omdat ze ten eerste, paars, hè. Bijna iedereen die is ergens bij de ouders aan het eten ofzo, dus de politie had ook niet veel mankracht. En we hadden ook een raadslid uitgenodigd van GroenLinks, Rianne van Schreven. Die wist ook het een en ander tegen de hulpofficier van justitie te vertellen over de geschiedenis van het pand. En die kon dus ook bevestigen dat er geen bestemming voor was. En dat zij er het vertrouwen in had dat er met ons een goede bestemming aan het pand gegeven kon worden. En wel vanaf zondag dus.
Ja, maar op een gegeven moment lijkt me een beetje raar. Er zitten kraakwachten, die betalen huur voor een... voor hun kamertjes. Mm-hmm. En op de andere etages zitten gewoon krakers.
Ja, ik zie niet zoveel problemen we zien eigenlijk niet zoveel, zoveel problemen erin. Ze betalen natuurlijk geen huur, ze betalen een soort gebruikersgeld. Ja. En ik vind het eigenlijk wel mooi, want we begrepen nu dus al dat de studenten die erin zaten met een oprotcontractje, ze hebben 2 weken opzegtermijn gekregen van die van ad hoc, het anti-kraakbureau. Er zijn nu al studenten die zeggen van ja, als die krakers erin blijven, dan ga ik ook niet meer betalen. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi.
Yeah.
Ons idee. Dus voorlopig gaat het wel goed en ik... We voorzien ook eigenlijk geen problemen of zo.
Hoe reageren die kraakwachten op de krakers?
Ja.
Op jullie?
Ja, nou ja.
Waren ze niet bang?
Ja, ze waren wel erg gestrest, want ze zagen het echt als hun huis. Bijzonder egoïstisch natuurlijk. 11 etages voor 20 mensen. Maar ja, op een gegeven moment is er ook wel een inval geweest dat ze de deur intrapten met honden en allerlei brede lui binnenkwamen. Maar... doordat er snel alarm is geslagen, een alarmlijst is afgebeld en ook de wethouder en het raadslid, de wethouder van de Lamar hier in Leiden en een raadslid zijn opgetrommeld, is het allemaal weer met een sisser afgelopen. Er is een paar uur overleg geweest tussen de beheerder van het pand, die dus in opdracht van ad hoc werkt, en de politie. En de politie heeft gewoon gezegd van ja, ze mogen blijven zitten. Ze wilden ook geen aanklacht van huisvredebreuk innemen.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk nu de situatie. Het is gewoon gekraakt en dat zal het gewoon voorlopig blijven.
En de communicatie tussen de gemeente en de politiek, zoals ook in jullie stencil staat, die is al begonnen?
Nou, we hebben dus van tevoren eigenlijk contact gehad met wat raadsleden, maar we konden natuurlijk niet gelijk de hele raad inschakelen, want dan had het binnen de kortste keer het hele pand voor mijn kraakwachten gezeten. En dat schiet dan nog niks op. Dus de echte gesprekken over de plannen en dergelijke, die komen in deze week op gang, wanneer we zeg maar de praktische zaken een beetje hebben afgerond, zoals het afsluiten van de verdiepingen. Zo.
Ja, en jullie zijn van plan om een vereniging te maken?
Ja.
Waar ook die kraakwachten een plek in hebben dan?
Ja, dat lijkt me wel. Er is gewoon ruimte voor iedereen. En kijk, onder studenten hier is ook een woningnood. Als hun in een pand kunnen komen waar ze gewoon een huurcontract kunnen krijgen. Ja, ze wonen er, dus dat is een feit. En een vereniging is gewoon nodig, want ja, met in totaal, met de kraakwachten waar we nu zitten erbij, 250 kamers kan je niet gaan lopen aankloten. Je moet wel enige structuur aanbrengen. Je wilt een beetje goed gaan lopen. Maar we moeten daar dus, we hebben daar voor onszelf een maand de tijd voor genomen om daar een beetje een redelijk plan voor te maken.
Ja, en eventueel levensstijlverschillen, dat gaat niet botsen of?
Nou, het moet maar, het moet maar. Dat is het eigenlijk.
Ja.
Ze zitten erin en we doen niks aan.
En ze zijn er een beetje aan gewend aan jullie?
Ja, ach, ze lopen ook ons te zeiken en zo en binnen te gluren. Maar god, het zijn net kindjes, hè. Ik bedoel, Leiden heeft hier ook een vrij grote rechtenfaculteit. En ja, de studenten daarvan zijn niet al te snugger, helaas. Ja.
Ja.
Nou, veel succes toegewenst met jullie fantastische plan. En dan laten we afspreken om over ongeveer een maand weer contact te hebben over het grote verenigingplan.
Ja.
Het centraal project.
Dat is prima. We houden ook jullie op de hoogte. We zullen ook gewoon door het land heen de verschillende infocentra en persdiensten, bladen op de hoogte houden van waar we mee bezig zijn. Dus.
Ja, te gek. Veel solidariteit toegewenst.
Ja.
Van ons uit.
Dat hebben we tot nu toe wel gehad. Alle mensen nog bedankt trouwens die zijn komen opdagen uit het land.
Precies.
Oké.
Hoi.
Hoi.
And dancing the toys, I've been waiting all day for summer night.
Occupy with the families, help them to give them the structure to occupy houses. And still now there is whole quarters or whole streets where there is occupied by normal families, by working class or whatever you want to call them, families.
Yeah, people maybe here cannot imagine, but in that time whole areas were squatted.
Yeah, to the whole area in around the station, central station, was occupied, but now in this area the structure has changed completely. Mm-hmm. And there is still now one or two quarters where there is squatted widely by just normal families.
It's still left from the 70s.
Yeah.
Via the Volga.
Yeah, it's still left. And the situation in Rome is now that with the pressure they have, because they are, I don't know how much you hear in Holland about it, but there's a big corruption affairs,
mm-hmm.
and they have a lot of pressure on themselves, and they pass it on to the people. So all illegal situations are in danger to be evicted. And this refers to immigrants that occupy fabrics or other complexes to sleep in. This refers also to people that don't have houses. They go in empty schools to stay there, and also to all the family situations, and also to the centri sociali. So all these situations that have occupied or occupying public space, they are declared that they will be evicted with the intention.
Still now, all the politicians are in jail or go to jail maybe?
Yeah, well, this was very interesting because the man who gave that declaration 3 days later was put into prison for corruption.
Mm-hmm.
So the situation now is you don't really know who to deal with, who is in power really. And we have the...
Is there somebody in power now in Italy?
Yeah, there is somebody in power, but you don't really know who it is in the end. And it's there's the mafia, and there's all the people that remain from the big inquisition that they're doing now. And this is you don't know what in the end will happen, because for example in Rome. Now you have the mayor, but he dismissed and declared himself as a commissioner to reign the city. And he doesn't have votes, he doesn't have a majority, he doesn't have anything, only the power. And this is a situation that is quite dangerous.
But you think they have enough attention to make a confrontation with the people who are living in illegal houses? Or they have enough problems that they say, okay, we forget this for the first time?
They have a lot of problems. And so the situation is quite ambiguous because they, at the one hand, now we live more calm because they are occupied with their own affairs. At the same time, now the situation of a political emptiness, nobody has really the responsibility politically. And so things like evictions can happen quite undercover, so because in the end nobody has to pay the price.
Mm-hmm.
But we are quite fortunate that we have a situation that there is contacts with the outside. We're not so much a ghetto. We are in a ghetto, but it's not so much that we can be wiped out without noticing it.
Because Forte Prenestino is a little bit at the outside of Rome, in areas where a lot of people of the underclass are living, the poor people.
Yeah, the population is strong. The people are also very angry with the government.
Mm-hmm.
And so...
Because they are the people who have the money and they see at the end...
Yeah, where it goes.
Where it goes, yeah.
Yeah, that's it.
Yeah. Okay, this Forte Prenestino is in that area and you are organizing a lot of things for little money.
Yeah.
What kinds of things you organize there?
Well, it's a wide range that goes from a service. We have a law service, we call it. So people, immigrants or other people can come and ask questions because we have contact with the lawyer. And we have an info shop. And we have every night we have the bar and with
cooking,
the dinner.
Yeah.
For
nice
a cheap price. For cheap price, and this, and then we have every week there's courses for drawing, for ceramics. We have a woodworking place. There is a theater where there's a theater program, there's a cinema where we have a weekly cinema program. There's concerts, little concerts and big concerts up to 5,000 persons.
And the big concerts in the are they holding not in the area, but ik moet even in het Nederlands uitleggen. Het is een grote ring met een grote binnenplaats. The big concerts are on the inside of the building.
Yeah, we make it in the court, the big ones.
Yeah.
So people would stay outside and they fill up all the courtyard, mm-hmm. and it's quite big. And I tell the thing about the record, because we made a big concert more than one year ago, and there's a place where we registrate the music and we can make master tapes, and we made a record of the concert.
Which concert?
It was Mano Negra.
Okay, ik stel voor dat we er nu even een stukje van gaan horen. Optreden van Mano Negra in Forte Prenestino in Rome.
We'll be right back. Bush on an Indiana road. Sky blue jag and a ton of fold. Jag was set on a 9 to 9. Gonna beat the bird to the Cadillac. Just a half a mile from the Doom field. Speed sound set at the top of the hill. 35 miles in a staying line. Jag and Thunderbird never made a sound. A red small town, and ran to another needle to break. Saw through the bishop of the Chevy's wife, bucket down my double to try to hold tight. Champagne, no, I'm feeling the wheeze. And this day's nobody's feast, bro. 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 Pull up a Sanders, was on the rudders. Pull up a Sanders, was on the rudders. Pull up a Sanders. Yeah, back around the bird like a silver chair. Champagne bubble was a yard behind. 3 more miles to the county line. Shane was coming on the diamond bridge. Through the damn is pushing a honey. Gonna burst out of Chevy getting his beef. Goodbye Jack went booty. Jack was dead and went on the rest, yeah. Back around the bird like a silver chair. Shane from Bubba was a yard behind. Bubba to Bubba rode a side by side. Bubba to Bubba rode a side by side.
Mano Negra, je luistert naar Radio De Vrije Keizer op de 96.2. Mano Negra dus live vanuit Forte Prenestino in Rome. En wij praten met twee van hun. Het was een big concert, Mano Negra. It happened often, this kinds of concerts there?
We had last year another big concert for the 1st of May, La Festa. And then we found that we have to give more tranquility to the people, to our neighbors. Because a big concert means that the traffic is blocked because people would park their cars in front of the center. And if 8,000 people come, it's for the quarter until late at night is quite heavy, the situation. Mm-hmm. So we try to keep it down and don't make anymore so many big concerts, also because we find ourselves making this big concert, we see a mass of people coming in and going out, and they leave their cans and their beer bottles, mm-hmm. and this we had a nice situation, but then there's no continuity. So we try now to make more continuous work with little concerts, and also with discussions, debates, that we don't have so much a level of consumismo, or solo only that people come and consume. We want more contact.
Yeah, you don't like that people come in, see the concert and go out and you never see them again.
Yeah, that's what it is. Yeah. Or we see, no, it's not that we never see them again, we see them again at the next concert.
With the Centro Sociale, the last thing we hear was the eviction of Leon Cavallo in Milano. Then Justiz make a big attack that they say that all the Centro Sociales have to go out in Italy. After that we did not hear so much anymore. Is it still possible for the Centro Sociale to exist?
Yeah, it's still possible because we don't accept that. We have our own identity.
But maybe explain what happened after Leon Cavallo for people in Holland, when the eviction, after the eviction.
Questo di I ask my friend, he knows better the questions of the movement.
Mm-hmm.
Stanno chiedendo di dopo lo sgombero di Leon Cavallo, come cambiava la situazione per i centri sociali
in Italia? La situazione è migliorata perché dopo
vabbè, tanto per l'urto.
Va bene.
Dopo lo sgombero di Leon Cavallo di circa l'estate di 4 anni fa, c'è stata una forza nel movimento per un po' di tempo, sia milanese che in tutta Italia, pure perché ci sono state quasi cortei 10.000 di 15.000 persone in piazza. Ora comunque la situazione non è positiva perché per il fatto dell'Europa Unita, il contratto de Maastricht, dato che quasi il 90% dei centri sociali in Italia, sono circa una settantina, sono tutto quanto illegale, quindi si sta parlando chi di più, chi di meno, per un concetto di assegnazione, per il fatto che c'è la paura che si spazi tutto quanto via. Comunque non è un buon periodo, è una ottima situazione dei centri sociali in Italia, pure perché il movimento è molto debole.
So I translate. After the eviction of Leon Cavallo a Milano, that's some 4 years ago now, it was actually reinforcing the movement, because there have been many demonstrations up to 10-15,000 people in quite different towns in Italy, and so this was creating power instead of putting down. And nowadays we have in Italy 60 or 70 occupied centers, and they're all illegal. There's no contract with no center.
Mm-hmm.
And now we find ourselves in the situation that they try to or to legalize or in one way or another to regulate this phenomenon, because with the United Europe strategies we find ourselves that they try to regulate us. I personally don't believe that they want to evict us, because in the end we are offering a great service, a great social service that they are not able to handle.
Mm-hmm.
So I don't think that the eviction will, well, it's always possible, because we are always creating trouble in the end. But they in one way also would be very stupid to evict us. I think it's more easy that they try to give us a regulation, try to come in to the back door. And this is dangerous, because now also some centers, they're thinking about assignation to make contracts, because they fear that the illegality will have an end and they will be evicted.
Dell'Europa l'hai detto, il fatto dell'Europa Unita.
Mm.
The Centro Sociale was, I think that was a new start for the movement in Italy, especially for the young people.
Yeah.
Is that?
I think so.
Mm-hmm.
But now we've faced the problem that there is a gap between the older generation and the younger generation. So young people that come.
Maybe you have to explain a little for our listeners who doesn't know so much about history. What is a little bit the history of the movement in Italy? The most people I think only know in the 70s or 80s are the Brigata Rosso.
The
movement in that days was a lot bigger.
Yeah. You want that I talk a bit about the movement in these days?
Yeah, something like this.
Yeah, well, as I said before, that there was this great movement squatting with the families, and this was really strong.
Mm-hmm.
And after the repression in the beginning of the 80s, the movement was destroyed practically. There was nothing much left, and the people that were still trying to work, trying to organize themselves, they started to work in the direction of the Centri Sociali.
It's not the result of that very big movement that now Italy is collapsing.
No, but this is maybe the opposite. It's the opposite because the people in power, they
maybe they thought they had everything, and at the end they have nothing.
Yeah, maybe it's like that. we find that it's very crazy that
because
all this money that is gone into the pockets of so little people, so few people. It's crazy.
Another thing what you were explaining, that what I find different, that you are also nowadays, I saw it, that you are also can squat with other kind of groups, with people of the neighborhood who didn't have homes, or immigrant people with nothing to win or lose. And didn't see it in Holland or somewhere else, and I only saw it in Italy, that
this is
big occupations with different kind of people.
This is due to the fact there's a completely lack of a regulation. So immigrant, there's no real regulation. They don't know how to handle it, and so people come and they just stay, and they find themselves without jobs, without houses. And so after a while they start to look around, and they found houses, and it's a direct move to go in. If you give them some support, it's quite easy, because in Italy you have more direct impact on your life. There's no social security, there's no dough, there's no things like that. If you don't work, you don't eat. If you don't have a house, if you don't have money to pay your house, you have to go and look where you live, because there's nowhere else where you can go. You have to depend on your own, on your people, on your family, or whatever where you find yourself.
So it gives more solidarity for the people who have nothing.
Yeah,
you can make more connections.